Voor de luisteraars thuis, we hebben schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is 2 Kronieken 34, vers 1 tot en met 19 en 2 Kronieken 35, vers 1. We noemen de schriftlezing 2 Kronieken 34, vers 1 tot en met 19 en 2 Kronieken 35, vers 1. We zingen psalm 141, vers 1 en vers 9. Psalm 108, vers 3 en vers 7. Psalm 84, vers 2. En Psalm 65, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezing 2 Kronieken 34, vers 1 tot en met 19. En hoofdstuk 35, vers 1. En we zingen Psalm 141, vers 1 en 9. Psalm 108, vers 3. En vers 7, Psalm 84, vers 2 en Psalm 65, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur, in luisteren en in spreken beide, in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, deze bijeenkomst op uitnodiging van de SGP willen we vervolgen met het zingen van Psalm 141, de versen 1 en 9. Ik roep, Heren, in angst tot u gevloden, en het negende doch op u. Zie mijn schreiende ogen, 1 en 9 van 141. gemeente, we gaan in deze dienst, in deze tijdrede, dat wil ik tenminste proberen, luisteren naar het woord des Heren. Het zal u gelezen worden voornamelijk uit 2 Kronieken 34, de versen 1 tot en met 19. We lezen ook nog het eerste versje van het volgende hoofdstuk 2 Kronieken 35. Dus de schriftlezing is 2 Kronieken 34, 1 tot 19. En daarna zal de broeder nog één versje lezen uit 2 Kronieken 35 en dat is vers 1.
Jozua was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij den God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren des Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af, de bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Efraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom. En brak hij ook de altaren af en de bossen, en de gesneden beelden stampte hij, die vergruisde, en al de zonnebeelden hieuw hij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. In het 18e jaar nu zijnde regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azalia en Masaja, en de overste der stad, en Joa, den zoon van Joasas, den kanselier, om het huis des Heren zijn schors te verbeteren. En zij kwamen tot Hilkia, en den hoge priester, en zij gaven het geld dat ten huis Gods gebracht was, het welke de Levieten die de dorpel bewaarden, vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Efraim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin en te Jeruzalem wedergekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heren, en deze gaven dat diegenen die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Want zij gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om gehouwen stenen te kopen en hout tot samenvoegingen, en om de huizen te solderen die de koning van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk, en de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja en de Levieten van de kinderen van Merari, Mitschade, Zacharia en Mesulam van de kinderen der Kanaatieten, om het werk voor te drijven. En die Levieten waren allen verstandig op instrumenten van muziek. Zij waren ook onder de lastdragers en de voordrijvers van allen die in enige werk arbeiden, want uit de Levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia antwoordde en zeide tot Safan, den schrijver, Ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf Savan het boek. En Savan droeg het boek tot de koning. Daarom benevens bracht hij nog den koning bescheid weder, zeggende: al wat het in de hand uwer knechten gegeven is, dat doen zij. En zij hebben het geld samengestort dat in het huis des Heren gevonden is. En hebben het gegeven in de hand der bestelden en in de hand dergenen die het werk maakten. Voorts gaf Savan de schrijver van de koning te kennen, zeggende: Hilkia, de priester, heeft mij een boek gegeven. En Savan las daarin voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. Daarna hield Joshua het Pascha den Heere te Jeruzalem, en zij slachten het Pascha op den 14e der eerste maand. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl we eenmaal collecteren voor de staatkundige gereformeerde partij, hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen, zingen we twee versies van 108. 108:3. Zo wordt uw dierbaar volk in tent bevrijd van rampspoed en ellende, o God, verlos door uw hand. Verhoor ons, zend ons onderstand. En 8:7 van 108, o God is lands. Benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. En wat er volgt, 3:7 van 108.
Thank you.
geliefde medereizigers naar de allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Als ik vanavond een inleidend woord moet houden in het licht van een tijdrede, dan kan ik eigenlijk met eerbied gesproken maar één tekst vinden. En dat is het woord wat er staat in Joël 2. Nu dan ook, spreekt de Heer, bekeert u tot mij, ja let wel, met uw ganse hart. En dat met vasten en met gewenen, met rouwklagen, en dan staat er iets, daar komt het op aan en scheurt uw hart. En niet uw klederen. Dan zegt de kanttekening er nog bij, dat dat scheuren van die klederen niet gemist kan worden, maar dat dat niet het voornaamste, dat dat niet het belangrijkste is. Verplaats u naar het Joodse volk. Gemeente, de oordelen hangen laag. Toen en nu. Sinds paradijs zonde is deze wereld vol ongerechtigheid, maar het stapelt wel op en het vermenigvuldigt. En Christus heeft het zelf gezegd, dat naarmate de dag van zijn komst dichterbij komt, de intensiteit van de ongerechtigheid toeneemt. En dan zou er ons maar één plaats passen, zoals Israël dat duidelijk maakte in het scheuren van hun klederen, een teken van diepe rouw, van diepe schaamte, van verootmoediging en van bekering. En wij gaan vanavond onze kleren niet scheuren. Maar wat zouden die tekenen van schaamte, van verootmoediging, ook in een uur als deze niet gepast zijn? Scheurt uw hart. Daarvan zegt de kanttekening. Leest u maar wat er staat in Psalm 51, vers 19. Gods offers zijn een gans verbroken hart door schuldbesef, getroffen en verslagen. En lieve hoorders, bij zo'n gescheurd hart, onder de laaghangende oordelen, willen we vanavond uw aandacht nader bepalen. U vindt daartoe de tekst in het voorgelezen gedeelte in 2 Kronieken 34 en 35. Ik lees u daaruit een viertal verzen. 2 Kronieken, ik begin bij vers 3 van 34. Want in het achtste jaar zijn regering, namelijk de regering van de jonge Josia, meest godvrezende koning van Israël, weliswaar van het tweestammenrijk, want in het achtste jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, om precies te zijn is die dan 16 jaar kinderen, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het twaalfde jaar, dan is hij dus 20, begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. Vers 8. En in het 18e jaar, nu zijn er regering, dan is die 26. Als hij het land en het huis, Gods huis, gereinigd had, zond hij Zaaf van de zoon van Azalia en Maasea, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joas, de kanselier, om het huis des Heren zijns Gods te verbeteren. Derde vers wat ik voorlees, dat is 19. En het geschiedde nu als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En als laatste lees ik u het eerste versje van 35. Daarna hield Josia het Pascha den Heren te Jeruzalem. Gemeente, in het licht van deze paar versen staan we stil bij noodzakelijke reformatie. U zou ook kunnen zeggen noodzakelijk scheuren van het hart. Ik heb daartoe drie gedachten. Dat is een zaak van het verborgene. Dat is een zaak ten tweede die zichtbaar wordt. En dat is ten derde een totale reformatie. Noodzakelijke reformatie of noodzakelijk scheuren van het hart. 1. Verborgen reformatie, vers 3a. Zichtbare reformatie, 3b en 8. En tenslotte totale reformatie, 19. En 2 Korinthe 5 en 2 Kronieken 35, vers 1. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken, de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefde hoorders, je kunt in een tijdrede de zonde van land en volk uitmeten. Je kunt de breuken van de kerk vanavond aan door de stemmen. Misschien moeten we daar wel mee beginnen dan, want oordeel begint niet in de wereld. Maar het oordeel begint in het huis Gods, hè? Omdat het onder ons een rommel is. Ja, ik bedoel niet plaatselijk, maar in de kerk van Nederland. Daarom gaat het in Den Haag niet goed. We zouden kunnen spreken, gemeente, van uw persoonlijke schuld, van uw huiselijke schuld. Als er nog ambtsdragers in ons midden zijn, ambtelijke schuld. En weet je wat we dan doen, gemeente? Dan gaan we altijd naar huis. En dan zeggen we, het is goed gezegd. Of misschien wordt er dan nog wel gezegd, dit is die nog vergeten en dat ook nog. Dat is een arme samenkomst. Ik wou vanavond maar naar u en mijn hart gaan. Of wij, lieve hoorders, in ons hart als Nederlander en Medelander, of je nou 6 of 16, 86 of 44 bent, maar of u en ik, of wij samen ook, lieve kinderen, iets kennen van die noodzakelijke reformatie. Waar dat vandaan moet komen. Nou, lieve mensen, dat is nou net het wonder. Waar is dat vandaan gekomen bij die jongen waar het vanavond over gaat? Het gaat over een jongetje van 8 jaar vanavond. Fijn dat er ook 8-jarige jongens in de kerk zitten. En een beetje ouder, misschien nog wel een jongere. Dat jongetje, dat heette Josia. Heel verdrietig, hè. 8 jaar was hij, toen stierf zijn vader. Toen stond hij aan het graf. En daarna moest hij koning worden. En gemeente, als er nou niks gebeurd was in het leven van die Josia, dan had hij net zo goddeloos geleefd als opa Manasse, voor zijn bekering. En net zo goddeloos geleefd als zijn zoon, Amon, die maar 2 jaar heeft geleefd. Maar gemeente, weet je hoe het nou mogelijk is? Dat er een hart gescheurd wordt. Nou, dat staat in mijn tekst, hè. Wie ging die jongen nou zoeken toen hij 16 jaar was? De God van vader David. Dat was de God des eeds en des verbonds. Toen ik hier zojuist naartoe reed, misschien heb u het ook gezien. Toen zag je, ja het was maar een schilletje. Toen zag je de maan op zijn kleinst. En toch zag je me. Gelukkig. Want zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal die God van David, die God des eeds en des verbonds, nog doorgaan om harten te scheuren en om te overtuigen van een noodzakelijke reformatie. Gemeente, als er geen welbehagen was, geen soevereiniteit van God, geen verkiezing, het ging allemaal naar de hel toe. Dus u kunt vanavond rustig op uw stoel blijven zitten. Als u thuis zit mee te luisteren, u kunt uw armen over elkaar doen in de bank. En je moet maar rustig afwachten wanneer God onder de laaghangende oordelen mij nog eens belieft te bekeren. Dan heb u niet goed geluisterd naar het voorwoord. Heeft Jo al dat gezegd? Heeft die man onder de laaghangende oordelen gezegd, er is een welbehagen en daar moet je op wachten? Zal ik nog eens een keer de tekst van mijn voorwoord aan u voorlezen? Ik hoop dat u wakker schrikt, wat heeft die man daar gezegd? Hij zegt, nu dan spreekt de Heere, bekeer u. Met vasten, geween, rouwklagen, scheur je hart. En niet alleen je klederen, bekeert u tot de Heere. Ik hoop dat u die boodschap vanavond meeneemt. En daar met de schuld van je onmacht en met de vijandschap van je onwil, je knarst misschien wel over verkiezend welbehagen, daar er eens mee in de binnenkamer komt. O God van vader David, doch op u zie mijn schreiende ogen. Al zet ik vanavond wel een streep bij dat eeuwige wonder dat de God van vader David, de God des eeds en des verbonds, die ook dat kleine, kleine streepje van de maan vanavond nog laat zien, dezelfde is. En die grijpt op 16-jarige leeftijd die kleine jongen in zijn hart. Let op. Hoe oud was die nou toen die ging regeren, jongens? 8. Las de broeder voor in vers 1. En hoe oud is die nu als die God gaat zoeken? Juist, dan is die 8 jaar aan het regeren. Dan is die dus 16 jaar jong. Vandaag is dominee El Blok begraven, mijn leermeester. Toen zijn vader stierf in de pastorie van Rijssen-Noord, zette God bij het sterven van vader M. Blok de jonge Leen stil. Zijn zoon zijn vandaag op de begrafenis. Dat was gisteren 65 jaar geleden. Zegt deze jongen, zijn vader sterft ook, maar er gebeurt niks. Het eerste jaar niet, en tweede jaar niet, en derde jaar niet, en vierde jaar niet. Ondertussen is die 16. Zeg, is uw vader ook al gestorven? Is er toen wat gebeurd? Is je moeder gestorven? Is er wat gebeurd? Opa gestorven? Oma, hoeveel sterfgevallen heb je al meegemaakt in je leven? Nog nooit wat gebeurd? Dat is aangrijpend. God grijpt in. Noodzakelijke reformatie van het hart. En als dan die jongen 16 jaar is, zullen we het maar eenvoudig zeggen, dan wordt hij wederom geboren. Of voor onze kinderen die nog jonger zijn, dan krijgt hij een nieuw hart. En voor u als oude mensen, dan wordt die Adam afgesneden en Christus ingeplant. Dan scheurt God zijn hart. Zeg, en wat gebeurt er dan? Daar heb je mijn eerste gedachte. Dan gaat er een verborgen reformatie beginnen. En die verborgen reformatie, gemeente, die is samen te vatten in één woordje. Begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In onze tijd beginnen de bekeringen meest met vinden. Ja, en vonden ze dan om een kind in de kribbe, dan zou je er nog enige begrip van hebben. Maar ze vinden tegenwoordig gelijk al Jezus aan het kruis. Ze zijn er maar 5 minuten uit. Maar lieve mensen, de waarachtige bekering die begint met een verborgen scheuren van het hart. Die jonge gemeente, die is wat kwijt. Wat? Alles. Die jongen is alles kwijt. Ik heb het Blok ook zelf horen vertellen uit zijn eigen leven. Hij is 4 jaar mijn docent geweest op de theologische school. Toen pa stierf, werden er niet alleen tranen geboren, een scheuren van zijn klederen om het gemis van zijn vader. Maar werd er een gemis geboren naar God. Toen zag die jonge Josia in onze tekst in ene keer dat hij er buiten stond. Een ontzaglijke kloof tussen God en zijn ziel. En toen ging hij zoeken. Dat doe jij toch ook als je iets mist? Ben je schrift van school kwijt, catechisatieboekje kwijt, dan ga je zoeken. Ligt er een klein babytje in de wieg, dat is die buik van de moeder kwijt. Hè? Nou, wij vinden dat wiegje prachtig, maar dat kind vindt dat een grote bedreiging. Wat gaat dat kind doen? Zoeken? Hoe? Door te huilen. Hè? En als die moeder hem dan weer beetpakt en dicht tegen zich aandrukt, is het gehuil in één keer klaar. Missen. Als je 50 euro kwijt bent, ze zullen jou toe vannacht maar stelen. Dan ga je zoeken, want dan mis je wat. Zeg, lieve mensen, noodzakelijke reformatie, dat begint met een gemis in het verborgene. Dat zit niet met 6 weken aan het avondmaal. Dat roept niet over 4 maanden, Abba, lieve vader. Dat begint met een gemis in het verborgene. En dat gemis, dat brengt tot eenvoudig zoeken. En nou wil ik van dat zoeken vanavond, gemeente, 6 dingen zeggen. Die heb ik niet verzonnen. Maar die vindt u gewoon een paar hoofdstukken terug. In 2 Kronieken 11. In 2 Kronieken 11 staat namelijk datzelfde woordje. Het woordje zoeken. En dan staat er bij dat woordje zoeken een prachtige kanttekening. Als u een kanttekeningbijbel hebt, dan kunt u die 6 puntjes van mijn papiertje zo ook meelezen. En dan mag u uw hart ernaast leggen of er al een verborgen reformatie, of er al een verborgen scheuren van uw hart in het leven van u, van jou gevonden wordt. Let op, lieve kinderen, hij was dus nog maar 16. Wat staat er in 2 Kronieken 11 vers 16? Bij het woordje God Israël te zoeken. Wel zegt de kanttekening in kanttekening 29. Dat is in de eerste plaats God recht leren kennen. 2, ik zal als eerst alle 6 voorlezen. 2, God zuiver dienen. 3, vurig aanroepen. Volgende, trouw gehoorzamen. 5, God gestadiglijk, volhardend zoeken. En 6, begeren om eeuwig met hem te leven. Nou, gemeente, eenvoudiger kan ik vanavond het verborgen binnenkamerwerk van een levend gemaakte ziel, van een gescheurd hart, toch niet verklaren. Dat doen onze vaderen in de kant. Daarom willen wij die kanttekening ook niet kwijt. Al die bijbels die er verschijnen, als even een zijspoel voor het GBS. Al die bijbels die er verschijnen zonder kanttekeningen, dan verliezen wij die prachtige kanttekeningen die een preek op zich soms bevatten. Je hebt hier een preek met 6 punten. Wat gebeurt er als je de Here gaat missen en de Here gaat zoeken? Nou, in de eerste plaats, dan leer je God recht kennen. U bidt vanavond tot wie? Ja, je zegt toch God. Er zal niemand in de kerk zitten vanavond die tot Allah bidt. Maar ken je God? Kent u God? Als u God kent, dan zou je zitten te beven in de bank vanavond. Want God is rechtvaardig, hij kan zomaar verteren vanavond. Kent u God? Hij is zo grondeloos barmhartig. Gemeente, je zou niet weten waar je kruipen moest van kleinheid en ootmoed. Maar God leer kennen in zijn grondeloze barmhartigheid. Het is eerlijk, hè? Zoals die jongen van 8 tot 16 zo dood als een pier was. Zo is het met ons van natuur. En dan kennen we God niet, hè? Dan beven we niet voor de hel. We worden niet verkwikt als het over zijn genade gaat. We zijn eigenlijk net als die mensen in Athene. We dienen een onbekende God. En als nou God in je leven komt en je hart wordt gescheurd, hè, gemeente, dan wordt God werkelijkheid. En dan ga je dat verborgene van je slaapkamer of je vrachtwagen. Vroeger deden ze het in de sloot bij een boomgaard. Nou, dat is tegenwoordig bijna niet meer. U doet het dan misschien op uw werk in een stille kamer achter je pc. Misschien heb je een hoekje op de zolder. Misschien is het gewoon de slaapkamer. Maar gemeente, dan ga je als een missend mens God leren kennen. En dan heb je geen rust meer, hè. Dan heb je geen rust meer. Want als je die rechtvaardige God leert kennen, o gemeente, dan vrees je met 1000 vrezen, sterven van God ontmoeten. En als je iets van die liefde van God proeft in je hart, dan heb je ook geen rust meer. Want liefde, dat doet zoeken. Liefde, dat doet vragen en smeken om hem te mogen leren kennen. Ik heb een dochter die heeft verkering. Die zegt niet zondagsavonds of maandagochtend als de vriend weer weggaat. Nou, dat is dan weer voor 6 weken nog. Ik heb weer genoeg van je. Nee, als het kan, dan zien ze elkaar elke avond. Die liefde, die trekt, hè. Gemeente, dat is dat verborgen leven in de binnenkamer. Een verborgen reformatie. Als een missend mens God kwijt. En dan God werkelijkheid in zijn rechtvaardigheid. En in zijn goedertierenheid. En wat ga ik dan begeren, gemeente? 2. In het verborgen, hè. Om hem zuiver te dienen. Dan ga je zomaar in de stilte beginnen om je zonde te belijden. Om je zonde te bewenen. En terwijl je man of vrouw het misschien nog niet ziet. Je vader of je moeder nog helemaal niet weten. Maar dan ga je zomaar in de stilte met een reformatie beginnen. Misschien zit je nu als 17-jarige jongen wel met van die dopjes in je oren. En dan dreunt de muziek door je hoofd. En zonder dat je moeder het merkt, zonder dat je vader het weet, niet ene vriend of vriendin op je school. Maar die dreunmuziek die gaat uit. Dat is in ene keer of daar de dood in de pot is. Al die rommel. Zomaar heel stilletjes ga je oprecht, zuiver de Heere dienen. Dat ziet nog bijna niemand. Ja, misschien je man of je vrouw. Want ja, dat derde, wat is dat? Er staat bij dat woordje zoeken in kanttekening 29 vuriglijk. Bidden. We hebben net gezongen uit 141. Vuriglijk bidden. Kijk, als je alleen op je kamer slaapt, dan merkt een ander dat niet, dat je in plaats van 2 minuten 20 minuten bidt. Maar ja, als je natuurlijk vrouw bent. Maar misschien doe je het in het begin nog wel onder de dekens. Dat dat voor je man nog niet wil weten. Dat je in plaats van slapen. En je durft dat nog niet een kwartier op je knieën, want dan gaat hij misschien wat vragen. Maar dan als hij al slaapt, dan ligt u nog te zuchten. Dan krijg je een biddend leven, mens, in het verborgen. Het is nog niks openbaar, hè. Ik begin vanavond in het allerkleinste. En je zou wensen dat er veel mensen hier die verborgen reformatie in de hart kennen. Vuriglijk bidden. Dat is niet 's ochtends een keertje en 's avonds een keertje, want dat is niet vurig. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Hoe kun je nou een hele dag bidden, gemeente? Als je geen verkering hebt, dan kun je ook misschien niet bedenken hoe je de hele dag aan iemand waarvan je zielsveel van houdt kunt houden. Ik moet toch leren en werken en bezig zijn. Nou, als je pas verkering hebt, dan gaat dat vanzelf. Dan ben je ontzettend verliefd en je doet toch je werk. Al misschien wel eens een keer een domme fout. Omdat je te veel bij dat meisje of dat vriendje zit in je gedachten. Maar dat gaat vanzelf. En gemeente, als u nu denkt, vuriglijk bid, ik zou niet weten hoe het moet. Als God een verborgen reformaat, een missend mens wordt, gaat vanzelf. Dan zitten ze op de fiets te bidden, achter het stuur te bidden. Gewoon met de ogen open, soms is het maar een schreeuw. Terwijl ze een paar stappen lopen. O God, ik moet sterven, het kan niet. O God, ik kan u niet meer missen. Die jongen is 16 jaar. Zeg. Lieve vrienden, lieve kinderen, dat kan ook uit 10 jaar bent of die zit erin van 26. Dat verborgen leven, hè? God kennen, hem eerlijk willen dienen, vurig aanroepen, trouw gehoorzamen. Weet je waar elke dag bidt? Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Of, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, vroeger, in je harde onbekeerde staat, dan vloog je wel naar Canada zonder je knieën te buigen. Duizenden kilometers door de lucht. En nou, gemeente, je kunt nog niet de trap op van beneden naar boven. Of je moet nog vragen, o God, wil u me bewaren, helpen? Je durft op je slaapkamer je telefoon nog niet aan te doen of je bidt, o God. De rommel die ligt er zo dichtbij, ik hoef er maar 2 of 3 keer op te klikken. En ik ben weer bij de bende van mijn leven, o God, bewaar me. Die gaan, gemeente, die gaan begeren om het heel te leven gehoorzaam te zijn aan God. En dat is een zaak van volharden. Zeker in die eerste tijd van de eerste liefde. Gemeente, dan denken ze dat ze met haar gebed en met haar zoeken en met haar vragen en met haar strijden nog een heel eind komen. Ze volharden. Ze laten niet zomaar los. Het is zielenood. En het gaat, het laatste van dat zoeken, en het gaat uiteindelijk om de herstelling in de gemeenschap van God. Daar gaat het zo. Om altijd bij de Here te zijn. Nou, noodzakelijke reformatie, mijn eerste gedachte. Verborgen reformatie. En lieve mensen, nou kun je 10 keer op een jaar een tijdrede houden. Maar als dit er niet is, dan zegt God, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Ik walg ervan. Dat is wel scherp, hè? Maar dat is wel eerlijk. En daarom ben ik vanavond niet begonnen om heel de zonde van land en volk en kerk enzovoort. Nee, ik begin maar waar het over gaat. 16 jaar. Verborgen reformatie. Heb je ook zo'n hart gescheurd? Niet. Dan zegt de Heer vanavond, bekeert u. En scheurt uw hart. Daar kun je vanavond niet onderuit. Dan moet vanavond op je knieën. O God, ik wil niet. Bekeer me. Mag je er iets van kennen? Van dat verborgen leven. Echt? En ben misschien wel zo'n kurk. Kun je zelf niet zien, hè? Maar dan ben je misschien wel zo'n kurk onder Vriezenveen. Dat hier nog niet alles in elkaar stort. Want dat verdienen we naar het rechtvaardig oordeel. Er zijn al wat van die kurken in Nederland. Ik las het gisteravond nog uit het dagboek. Er is nog een klein beetje most in de druiventros van Nederland. En daarom verderft God niet. Lieve mensen, die mensen kunnen dat in het verborgen helemaal niet voor zoeken en bidden en vragen en smeken en reformatie houden. En toch, dat is God aangenaam. Een verbroken hart en een verslagen geest. Hoe gaat dat verder, gemeente? Ja, kijk, dat kan bij de een wat langer duren dan bij de ander. Maar dat kan op een uur niet verborgen blijven. Dat lees ik ook in mijn tekst. Want wat gebeurt er na een poosje? Nou, dat hebben we gelezen in vers 3b. Dan lees ik. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en van de bossen en van de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. In mijn tweede gedachte een zichtbare reformatie. Gemeente, wat in je hart leeft, dat komt op een gegeven moment naar buiten toe. Ik heb een poosje geleden nog een stel getrouwd, gemeente. Die ene die was vanaf de schoolbanken al verliefd op dat meisje. Maar ja, ze keek nooit naar hem. Ik geloof dat hij 10 jaar heeft gewacht. En nou is hij heel gelukkig getrouwd. Het komt een keer openbaar, hè. Nou, dat is nou ook in je ziel. Verborgen reformatie kan niet verborgen blijven. Ik zei net al, dat bidden natuurlijk, ja, dat gaat die vrouw merken als die man elke avond een kwartier op zijn knieën ligt. Of misschien merk je als man wel eens dat je vrouw in bed ligt te snikken. En daar zegt, wat is er, vrouw? Ja, ik kan dat niet zeggen, zegt ze dan. Ja, maar er is toch niks tussen ons? Nee, er is niks tussen ons. Ik hou zielsveel van je, maar ik kan het niet zeggen. En misschien zegt ze in één zin, ik ben heel verdrietig over mijn zonde, ga nou maar slapen. Ja, dan ga ik merken. Heb je ook zo'n vrouw die wel eens naast je ligt te snikken? Of ligt je misschien naast je vrouw te snikken over de zonde? En kom op een duur wel openbaar. Hier komt het openbaar. Kijk, en die man die is koning, hè. Kijk, als een vader bekeerd wordt, dan komt het openbaar in zijn huwelijk. Als een kind bekeerd wordt, komt het openbaar in het gezin. Als een meester bekeerd wordt, komt het openbaar in de klas. Wordt een ouderling bekeerd, dan wordt dat merkbaar in de gemeente. Er zijn wat oudvaders, die zijn zo dood als een pier de preekstoel opgegaan. Een van de vermaarste oudvaders van de groe, die was dood toen die begon te preken. Toen op een avond, toen was die aan het schrijven met een vulpen in die tijd. En toen is er iets verschrikkelijks gebeurd. Waarschijnlijk omdat hij te lang doorging en zo moe was, is die met zijn oog in de vulpen, is die vulpen in zijn oog terechtgekomen. Toen was die blind aan één oog. En toen sprak God, je kunt beter met 1 oog de hemel ingaan, dan met 2 ogen naar de hel. Even vrij vertaald die tekst. Dat was het middel dat die man bekeerd werd. Ja, gemeente, dat zijn ze ook gaan merken in de gemeente toen van Van der Groen. En als nou een koning bekeerd wordt, ja, dan wordt dat merkbaar in het hele land. Als een SGP'er bekeerd wordt, dan wordt dat in de raad duidelijk. En wordt de minister-president bekeerd. Stel nou dat we Jette krijgen als premier. En die man wordt bekeerd. U zegt, dat zou wij niet kunnen. Nee, zou dat niet kunnen, maar God kan toch alles. 1 ding weet ik, als die man bekeerd wordt, dan gaan we dat allemaal merken. Nou, zo is het nou ook met Josia. Zichtbare reformatie. Wat gaat hij dan doen allemaal? Nou, dat heeft de broeder voorgelezen, hè. Er staat in vers 3b. Hij ging Jeruzalem en Juda van de bossen en van de hoogten en van de gesneden en gegoten beelden reinigen. Gemeente, het was daar in die tijd zo afgoden dienen. Dat deed je vaak in een bos, dan stond daar een altaar. En vervolgens gebeurde in dat bos ook allemaal nog rare zondige, vaak op seksueel gebied, rare dingen. Nou, gemeente, dat gaat er allemaal aan, hè. Die bossen worden omgehakt, die hoogten die worden omgeslagen, die gesneden beelden en die gegoten beelden die gaan aan stukken. En ja, gemeente, en dat is een les. Dat heeft hij van zijn opa geleerd. Want die Manasse die was ook bekeerd in het vorige hoofdstuk. Die Manasse gemeente die had wel de rommel opgeruimd. Vorige hoofdstuk vers 15. Hij wierp al die afgoden buiten de stad. Maar ja gemeente, toen opa Manasse overleden was en vader Amon koning werd, toen hebben ze alles buiten de stad weer binnen in de stad gehaald. Gemeente, zo doet Josia het niet. Die openlijke, die zichtbare reformatie. Er staat in vers 4, hij vergruist al die afgodsbeelden. Hij vergruist alles wat met de afgoden te maken heeft. Hij verpulvert het tot as. En dat strooit hij op een duur uit over de graven van die afgodendienaars. Toen mijn dominee vroeger preekte dat ik nog klein was. En hij zei, dan ruimt Gods volk de zonde op. Dan zei hij als voorbeeld, dan ga je kleurentelevisie niet op internet zetten. Of een advertentie in de krant zetten of je er nog 50 euro voor krijgen kan om in de collectezak te doen. Nee, die zei, dan pak je de hamer en dan sla je dat hele kleurentelevisietoestel in 1000 stukjes. Want je wil ook een ander er niet mee van laten zondigen, gemeente. Kijk, dat gebeurt hier. Dan gaat de rommel de deur uit. Maar niet doorverkopen naar een ander. Maar dan wordt het tot as verbrand. Dat kan letterlijk dat je al de cd's met rommel en bende in stukken slaat. Je kunt je goddeloze boeken letterlijk verbranden. Die korte rokken. Die kleren die met al die opdruk meer bij de wereld dan bij de kerk horen. Je verkoopt ze niet door. Je stuurt ze niet naar een arm zendingsland. Omdat ze daarvoor gek zullen lopen. Nee. Dat gaat allemaal de prullenbak in. Gemeente, als God een openbare, een zichtbare reformatie geeft, dan gaat alles eraan. Leest u maar. Hoogten, bossen, gesneden en gegoten beelden. Men breekt af voor zijn aangezicht altaren van Baal. Zonnebeelden. Hij houdt af de bossen, de gesneden, de gegoten beelden. Hij vergruist alles, verstrooit het op de graven. Hij verbrandt zelfs de beenderen van die afgodische priesters. Hij reinigt heel Juda en Jeruzalem. Ja. Maar wat denk je nou, jongens? Dan heb jij een nieuw hart gekregen. En je vader die kijkt elke avond nog een speelfilm. Wat zeg je dan tegen papa? Ik heb een nieuw hart. Blijf jij die film maar kijken hoor. Nee, dan ga je ook tegen papa zeggen, dat kan niet meer. Ik heb ze wel gekend, jongeren. En als het dan vakantie was en de ouders die namen ze mee naar een pretpark, dan zei je die jonge mensen van een jaar of 17, 18, pap, maar daar ga ik niet meer mee naartoe, want daar kan ik mijn knieën niet voor buigen. En u hoort er eigenlijk ook niet. En omgekeerd, wat denk je, je vader een nieuw hart krijgt, dat is door de weekkerk. Zou ik dan tegen je zeggen, blijf jij maar lekker thuis, hoor, dan ben je onbekeerd en dat geeft niet, dan ga je verloren. Nee, dan zegt je vader, ga alsjeblieft mee. Want je moet ook bekeerd worden en in de kerk kun je bekeerd worden. Je hebt geen zin. Nee, dat weet vader ook wel. Maar dan zeggen mijn kind, doet het toch. Het is zo belangrijk op weg en reis naar de eeuwigheid. En wat denk je, die meester in de klas en die dominee op de preekstoel. En dat SGP-raadslid in de raad. Gemeente, dat is niet een zaak alleen voor jezelf. Nee, moet maar kijken. Nou zegt die Josia niet, nou als nou Juda en Jeruzalem gereinigd zijn, dan is het voor mekaar. Nee, zichtbare reformatie, daartoe vers 6, steden van Manasse, Efraim, Simeon, Naftali. Hé, dat zijn de 10 stammen. Hij breekt ook daar de altaren af, de bossen, hij stampt de boel ook in elkaar, vergruist, hand af. Heel Israël. gemeente, dat doortrekt mijn hart, mijn huis, mijn familie, mijn vriendenkring. Dat doortrekt mijn school, mijn kerk, mijn politieke leven. En hoe hoger de plaats in de maatschappij is die je van de Heer gekregen hebt, hoe groter de invloed van een zichtbare reformatie. Dus, al die mensen die in 2026 zeggen, ik ben bekeerd hoor, en God is mijn vader en Jezus stierf voor mij aan het kruis, maar ik zing nog net zulke gekke liedjes als voorheen. En mijn kleren, ik loop nog steeds als vrouw in een broek, want daar zit het allemaal niet in. Nou ja, gemeente, dat is vanavond dus als een onwaarachtige bekering duidelijk geworden. Dat is bedrog. Want wat in het verborgene begint, dat komt in de gehele levenswandel openbaar. Zien ze wel eens wat bij veranderen? Is er al wel eens wat bij veranderd? Qua kleding? Qua haardracht misschien? Oorbellen, sieraden, opsmuk? Andere vrije tijdsbesteding? Andere vakantiebesteding? Luister je andere muziek? Gebruik je je smartphone anders? Anders met je werk bezig, anders met je geld bezig, met je auto bezig, met je huis bezig? Kunnen ze het daar merken? Dat je gast en vreemdeling geworden bent op de wereld. En dat je eigenlijk maar één ding verlangt. Om bij de Heere te zijn. Om nooit meer te hoeven zondigen. Weet je waar het vooral aan kan merken? Zichtbare reformatie. Dan is die 26. En dan staat er in vers 8. En dan reinigt hij niet alleen ook het land. Maar dan reinigt hij ook het huis des Heeren. Ja. Ze gaan geld ophalen en dan gaan ze het huis des Heren opknappen. Zullen we het maar zo zeggen, gemeente? Dan wordt dat vooral merkbaar in liefde tot de naam des Heren, de dag des Heren, het huis des Heren, het woord des Heren, de kerk des Heren. Niet alleen het land. Dat zongen we uit 108, hè? Bevrijd van rampspoed en ellend, uw dierbaar volk in het end. Dat zongen we toch? Die slans benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Maar gemeente, het komt allerteerst openbaar in de liefde tot de dienst des Heren. Dan zeg je van de Bijbel, uw woord kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streden. Dan worden de psalmen de woorden die vertolken wat er in je hart omgaat. Dan wordt bidden zo'n aangenaam werk. Gemeente, dan zou je als drie keer in de week kerk is, drie keer in de week in de kerk willen zitten. Dan krijg je een liefde tot Gods knechten, tot de ambtsdragers. Dan krijg je liefde tot alles wat van de Heere is. En als het dan avondmaal is en je ziet Gods volk aan de tafel gaan. Ik heb het zondag nog bediend in de gemeente waar ik geboren en getogen ben, in Roes. Want toen heb ik tegen de kinderen en de jongeren gezegd in de gemeente, Als ik dan daar op de galerij zat, vijfde bankje van achter, en dat oude volk, dat kwam zo weer bieden aan de tafel, dan was je toch zo jaloers, hè? Dat was een gelukkig volk. En daar stond je buiten. En daar kon je niet meer. En je kon die God van dat volk waar je buiten stond niet missen. Maar je was het ook niet waardig, o gemeente. Dan wordt alles van de Heere, zijn dienst, zijn woord, zijn dag, zijn volk, zijn instellingen. Dan ga je het meezingen. Vol jaloersheid. Of je een musje mag zijn. En een zwaluw. Die wonen mogen. Bij Gods altaren. Zichtbare reformatie. Mijn tweede gedachte is bijna uit, maar we gaan eerst een versie zingen. 84, dat is die liefde tot Gods huis, om het huis des Heren zijn Gods te verbeteren. Zegt dat achtste vers, 84, 2 is tussenzang. Reformatie. Ik zei net, mijn tweede gedachte is bijna ten einde. Ja? Ik wil allereerst een waarschuwend woord spreken. En misschien ook wel een woord ter opheldering. Laat ik eerst maar eens met dat woord ter opheldering beginnen. U zit in de kerk en u zegt, dominee, nou zitten we er ongeveer anderhalf uur. U hebt een klein uurtje gepreekt. De naam van Jezus is nog niet aan de orde geweest. Dus dat is maar een arme preek. Ja, als ik nu amen zou zeggen, heb u een hele arme preek. Daar heb u gelijk in. Wat ik vanavond dus wil duidelijk maken. Er zijn zoveel mensen die beginnen met Jezus. Dat lijkt heel mooi dan. Maar die slaan dit hele eerste stuk over, daar hebben ze geen kennis en geen weet aan. Ze zijn bij het kruis, ze leren tegenwoordig zelfs wel bij het kruis voor het eerst hun zonde kennen. Het is net zo dwaas, gemeente, als je eerst een gebelkuur slikt en vervolgens erachter komt dat je kanker hebt. Dat gelooft niemand in onze tijd, er gaat ook niemand een gebelkuur slikken. Je gaat eerst luisteren naar die dokter en dat hij dan zegt dat hij ongeneeslijk ziek bent, dan vind je die chemo belangrijk, maar anders dan heb je daar geen boodschap aan. Lieve mensen, je kunt met het kruis niks beginnen als je niet een totaal verloren en heilwaardig mens bent. Dus u hebt inderdaad nog niks over Jezus gehoord. Daar kom ik wel bij nu hoor. Maar ik wil vanavond dus in alle eenvoud, dat kost een poosje tijd, dat is waar. Maar nou eens in alle eenvoudigheid zeggen, was nou verborgen reformatie? En hoe komt nou verborgen reformatie zichtbaar, openbaar? Ik lees inderdaad in dit hele stuk ook nog niks van Christus bij Josia. Ja, het is wel naar zijn vaders welbehagen begonnen. En die man is in de wedergeboorte wel maar Christus verenigd. Het vloeit allemaal uit hem voort, zeker. Mijn gemeente, dat gescheurde hart, dat verborgen leven dat in beginsel openbaar komt, ken u daar nou wat van? Er zijn mensen die zijn veel te snel met Jezus. Er is ook een waarschuwing. Gemeente, je kunt vanavond een uur hebben zitten luisteren. En daar is echt het meeste. Het meeste. Daar kan ik eigenlijk wel ja op zeggen. Misschien zijn er wel mensen die helemaal niet zo'n grote verandering in hun leven hebben. Die misschien van kindse dagen van 8 of 4 jaar altijd in het paadje gelopen hebben. Misschien is er een verandering gekomen toen je 20 was, verkering kreeg, getrouwd, kinderen gekregen, wilde haren eraf. En dat u eigenlijk zegt zo aan het eind om 9 uur, nou ja, ze kunnen in de gemeente en in de politiek nog best wel blij met mij zijn, want ik doe dit allemaal. Kijk gemeente, en dan moet ik u waarschuwen. Als u te snel met Jezus begint, is te vrezen dat bedrog is. Maar als het niet bij Jezus terechtkomt, dan ben u niet meer dan een rijke jongeling. En dat is geen kerk wat land op drijft, want die gaat bedroefd weg als het over Jezus gaat. Als die het laatste stukje moest loslaten, verkoop al wat ge hebt en volg dan mij, dan zul je een schat hebben bij mij in de hemel. Dan gaat die verdrietig naar huis toe. En daarom kom ik in mijn laatste punt bij wezenlijke of totale reformatie. Zeg, wat gebeurt er dan? Nou, we hebben het gehoord, hè, gemeente, vers 19. Ze vinden als ze die tempel aan het schoonmaken zijn een oud boek. We zullen wel moeten denken aan een boekrol. En dan zitten ze zo even, dat heb je misschien ook wel zo, de zolder opruimt. En dan doe je zo'n doos op. Dat zijn nog schriftjes van vroeger. Misschien wel een paar brieven die jij je man schreef. En dan kun je zomaar even alles laten vallen. Even, jongen, hij had vroeger geschreven. En dat schriftje, en die krul van die juf en die stempel. Gemeente, zo is het waarschijnlijk ook gegaan. En ze hebben dat oude boek gevonden, die boekrol. En daar gaan een paar van die priesters even zitten lezen. Dat is de wet. En als ze die een paar keer, en als ze daar eens een paar stukjes van gelezen hebben, dan slaan ze rood uit, want wat daarin staat, dan ligt er wel een hele hoop schuld. En ja, dat moet eigenlijk de koning ook weten. Dat is vers 19. Hè. En het geschiedde nu als de koning de woorden der wet hoorde. Dan scheurt hij zijn kleren, ja. Maar dat hij zijn kleren scheurt, dat is een gevolg van het scheuren van zijn hart. Gemeente, zullen we maar eenvoudig zeggen, dan wordt die man door de wet. Zo onderricht gaat die wet hem zo slaan in zijn schuld en zijn zonde, komt dat recht van die eisende wet zo op zijn ziel te liggen. Gemeente, die man die wordt gebracht aan het eind van de wet. En het eind van de wet, wat is dat? Doodgang. Dat is het einde van de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is om dat te doen. Gemeente, weet je waar ik wel eens bang voor ben? Dat tegenwoordig mensen niet aan het einde van de wet komen, dat ze halverwege aan de wet komen. En dan stappen ze over naar Jezus. Maar dan ligt er niet de dood tussen. Dan ligt er geen verloren en rechteloos mens tussen. En dat is geen voorwaarde, maar het is gewoon de Bijbelse gang. Het einde der wet. Dan blijf je als een verdoemelijk en heilwaardig mens over. Mij in de kuil gezonken. Dan liggen ze daar in het modderige slijk. Gemeente, dan scheurt die man zijn kleer. Dan blijft er maar één ding over. Gij zijt volmaakt. Gij zijt recht. Waar leest u dat? Nou, kijk maar. Dat heb ik dan die broeder niet meer laten voorlezen. Kijk maar in vers 21. Want, vers B, 21b, want de grimmigheid des Heren is groot, die over ons uitgegoten is. Gemeente, dan kan Gods oordeel niets dan vreselijk wezen. Nee, ik zeg vanavond niet dat u allemaal aan de kant van het water komt te staan. In zielsbenauwdheid. Dat moeten we maar niet als maatstaf stellen. Maar nou is een eerlijke vraag. Noodzakelijke reformatie. Zeg. Die grimmigheid des Heren. Die over ons uitgegoten is. Heb daar nou kennis aan. Aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend heb, is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan? Ja, natuurlijk het volbrachte werk van Jezus Christus. Ho! Dat staat in onze catechismus niet. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Want de grimmigheid des Heren is groot. Die is over ons uitgegoten. Gemeente, hier heb je totale of wezenlijke reformatie. Dan blijft er een heilwaardig mens over. Voor God. En dat kun je ook in alle bedaardheid op je knieën leren voor je bed. Dan kan God afdrukken in je ziel als je in de kerk zit. Maar iets van die heilzame wanhoop, dat het aan onze kant echt en rechtvaardig en voor eeuwig verloren is. Dat is toch een puntje, gemeente. Zullen we het eerlijk elkaar voorhouden? Dat is het werk van God. En eigenlijk, gemeente, valt hier het verschil tussen al het nabijkomende met alle rijke jongelingen, valt het verschil tussen schijn en zijn. En waar brengt nou dat ware wezenlijke werk? Bij het Pascha. Bij het Pascha. En daarom liet ik het je voorlezen. Bij het Pascha. En waar gaat het nou over in het Pascha? Nou, daar sluiten we mee af. Waar ging het nou over in het Pascha? Jongens, Pascha. Wat betekent? Voorbij. Gang. Pascha. Weet je wel? In die donkere nacht in Egypteland. Wie kwam er langs? Juist. Die verderfengel. Met de grimmigheid des Heren uit te gieten. in Egypteland. En hij ging bij elk huis naar binnen toe. Oh nee. Daar loopt hij voorbij. Voorbijgang. En bij dat huis loopt hij ook voorbij. En bij dat huis loopt hij ook voorbij. Waarom? Kijk eens. Juist. Bloed. In dat huis is de laatste 4 dagen heel veel gebeurd. Daar hebben ze eerst een volkomen lammetje gezocht. Vervolgens een volkomen lammetje gevonden. Vervolgens met een volkomen lammetje 4 dagen in huis gespeeld. Vervolgens op de 4e dag dat lammetje van 1 jaar oud geslacht. En vervolgens het bloed dat vloeide gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten. Weet je wat wezenlijke reformatie is? Als aan het einde der wet van een lam gesproken wordt. Als aan het einde der wet in de prediking een lam, het lam mag worden aangewezen. Als er een hunkering komt om dat lam te mogen kennen. Als je weet wat het zeggen wil om omgangen te hebben met een geopenbaarde middelaar, in wie alles te vinden is. Zeg, als je mag leren dat door dat priesterlijk onderwijs van hem gewezen wordt op de noodzaak van het mes, dat dat mes daalt in dat onschuldige dier, ik voor u. En dat dat bloed in dodelijk tijdsgebericht aan mijn naakte ziel gestreken wordt. En ik die waarheid ken, zo diep als gewis, dat Christus alleen een gerechtigheid is. Dan is het Pascha. En dan kan God in Christus voorbij gaan. En zal die nooit meer op je toornen. En zal die nooit meer op je schelden. Nou, dat heeft in Israël al een paar dagen geduurd. Hè? Eerst de boodschap van het lam. Dan het zoeken naar het lam. Het vinden van het lam. Omgang met het lam. Doden van het lam. Bloed strijken aan de zijpost en bovendorpel van het lam. God leert dat niet allemaal op 1e dag, hè. Zoals die niet alles op 1e dag geleerd heeft aan ontdekking en ontgronding. God is begonnen toen die 8 jaar koning was. 16 jaar. En ondertussen is die al 26, 27. Hij is misschien ondertussen al wel 30. En dan het Pascha. Voorbijgang. Maar gemeente, het gaat om dat lam. Want dat is totale reformatie. Wie Jezus heeft. Van God, bij God vandaan aangewezen, geopenbaard, verklaard, noodzakelijk toegepast krijgen. Het gaat om het lam. En daarna gingen ze ongezuurde koeken eten. Vers 17. Weet je wat echte reformatie is? Dan kun je na de vergeving van zonde niet anders dan een leven begeren van ongezuurde koeken. Dat waren geen lekkere koeken, hoor. Er zat geen gist in, dat klopt. Dat waren geen lekkere koeken. Die moesten ze zelfs eten met bittere saus. Dus dat was niet lekker. Nee, maar wel een feest. Wat voor feest. De ongezuurde koeken wezen op een leven zonder zonde. En daar ga ik mee afsluiten. Is dat een feest voor u? Is dat nou het feest? Als je nooit meer hoeft te zondigen. Dat is de hemel. Dan mag je niet meer zondigen. Dan hoef je niet meer te zondigen. Nou, dat is nou totale reformatie. Als je door het bloed gereinigd, trap en maat onderscheiden, in heiligmaking, ongezuurde broden, met bittere saus, als je de zonde mag afsterven en waarlijk gereformeerd weer tot Gods eer mag leven. Nou gemeente, dat is reformatie. En dat is de vraag op het eind. Wat is uw feest? Wat is jouw feest? Nooit meer zondigen? Of zeg je nee? Mijn feest is om te zondigen. Voorlopig nog een paar jaartjes. De ware reformatie. In de totale zin. Een feest. Om nooit meer te zondigen. En dat feest is begonnen. Voor dominee op het hof. Voor dominee Blok. En als u nou sterft. Begint dat feest dan ook voor u? Amen. Gemeente, van dat feestuur gaan we zingen. Psalm 81 zingt daar ook, van het feestuur is geboren. 65 vers 2 ook, een stroom van ongerechtigheden. Had overhand op mij, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Maar ook dat laatste, hè, die uit aards gedruis mag wonen in uw huis. En dat ziet dan bijzonder wel op de hemel straks. We zingen de slotzang 65 vers 2. gemeente omdat het geen officiële kerkdienst is die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad staat, leg ik niet de zegen van de drie enige God op u, maar ik mag de zegen beden van de drie enige God als een wens uitspreken. En ik doe dat ter afsluiting uit de bede van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.